Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. De collecten die zijn in deze dienst bestemd voor de kerk, dus de eerste en de tweede. En bij de uitgang voor het bouwfonds, dus kerk tweemaal en dan het bouwfonds bij de uitgang. De schriftlezing is uit 1 Timotheüs 6, de versen 3 tot en met 21. Het is voor onze luisteraars thuis, 1 Timotheüs 6... 3 tot en met 21 en uit de catechismus zondag 42. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 24, vers 1 en vers 2, willen wij samen zingen. Al de aarde en alles wat ze geeft, met alles wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En ook het tweede vers, wie klimt de berg des Heren op en wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Vanmiddag belijdenis met de kerk van alle tijden, alle plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we het zevende vers van Psalm 27. Een vers dat, als het goed is, het geheim vormt van ons leven. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag de Bijbel open bij 1 Timotheus 6. En we lezen vanaf het derde vers. 1 Timotheus 6, het laatste hoofdstuk van de eerste Timotheusbrief. En er staat boven vermaningen en raadgevingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen en kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menend dat de godzaligheid een gewin zij, wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want we hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat we ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbend zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met veel smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen, vlucht ervan weg en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis hebt beleden voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle ding levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft betuigd, dat ge dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat ze weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn, gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbend van het ongoddelijk ijdele roepen en van de tegenstellingen van de valselijk genaamde wetenschap, welke sommige voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Wij willen samen bidden om Gods onmisbare zegen. Wij komen samen tot u, Heere, hier in de kerk, of thuis meeluisterend via de kerktelefoon of de kerkradio. We komen samen tot u om uw onmisbare zegen af te smeken. Want al is het een zegen, een voorrecht dat we in alle rust weer bij elkaar mogen zijn. We hebben die bijzondere zegen nodig die bestaat uit de leiding van uw Heilige Geest, Heer. Wanneer we uw woord overdenken, wanneer we het onderwijs van de catechismus samen overdenken, dan zijn we zo diep afhankelijk van zijn leiding. Vanmiddag willen wij opnieuw stilstaan bij het 8e gebod. Gij zult niet stelen. We hebben de vorige keer al ontdekt dat dat gebod ook zeer wijd is. Dat het allemaal praktische consequenties heeft voor ons dagelijks bestaan. Maar ook vanmiddag zal duidelijk worden dat het gebod zeer wijd is. En dat we ook uit dat gebod hebben te leren hoe of wij om te gaan hebben met de dingen van geld en van goed. Dat we daarmee om te gaan hebben in verantwoordelijkheid tegenover u. Die, zoals we dat samen ook gezongen hebben met de dichter van Psalm 24, beleden moet worden als de grote eigenaar van alle dingen. Laat uw Heilige Geest ons leiden bij onze overdenking, bij het verstaan. En laat Hij ons leiden ook bij het spreken en bij het onderwijzen. Wij weten ons samen afhankelijk op en onder de kansel van de zegen van uw Geest. Heer in de hemel, wij willen samen ook voorbeden doen. We denken vanmiddag samen aan uw kerk op deze aarde. Dan denken we in het bijzonder aan de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. We kunnen ons daar amper een voorstelling van maken wat sommige christenen moeten doormaken, omdat ze uw naam belijden. Wilt u ze standvastigheid geven? En we bidden ook, Heere, of u wilt geven dat er ook een wending, een ommekeer mag komen in hun situatie ten goede. We bidden vanmiddag voor de kerk in Oost-Europa en dan bijzonder ook de gemeentes waar wij vanuit onze gemeente ook bijzonder contact mee onderhouden. Gemeentes in Bulgarije zijn dat. Laten ook zij steeds weer opnieuw zich afhankelijk weten van u en zich mogen verheugen in uw zegen, in alle opzichten. Wij denken vanmiddag samen ook aan onze zuster Annette van der Linden, die in Centraal-Azië haar werkzaamheden heeft ontvangen en nu ook bezig is om andere werkzaamheden te gaan doen. We dragen haar van harte aan u op. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat ze daar tot zegen mag zijn van de mensen in haar omgeving. Dat ze niet alleen maar het werk mag doen wat haar opgedragen is, maar dat ze ook daar een licht mag zijn. En dat ze iets mag laten horen en zien van dat machtige werk van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Dat machtige werk dat nodig is voor mensen om zalig te worden. Mensen waar ter wereld ook, in welke situatie dan ook, tot welke godsdienst ze ook behoren. Wij willen samen bidden, Heren, of u het werk van de zending zegenen wilt. Dat werk dat verre van ons vandaan mag gebeuren door mensen die zich daarvoor geroepen weten. Dat het zaad van uw woord ook vrucht mag dragen, meer vrucht mag dragen. We danken u voor uw werk op het zendingsterrein. Daar mogen we steeds weer van horen en steeds weer van lezen. Maar het blijft alles aan uw zegen gelegen. Want mensen bekeren is uiteindelijk uw werk toch, Heer. Al schakelt u dienaren van u daarvoor wel in. Wij willen samen bidden, Heere, of u wilt zijn ook onder ons eigen volk. We bidden voor uw kerk in de steden. Als we ons er een voorstelling van proberen te maken wat er allemaal in de grote steden, ook in ons eigen land, aan de hand is. Aan zorg, aan moeite, maar ook aan opstand en afval van u. Dan is het zo nodig dat uw kerk in die grote steden ook werkelijk een lichtend licht is. En we bidden voor die kerken daar en die gemeentes daar en allen die daar ook leiding mogen geven. Heren, dat in die samenleving ook ze werkelijk een getuige mogen zijn van u. De levende God die mensenlevens werkelijk verlossen kan en uitzicht schenken kan. Heren, wij komen zo samen tot u. We bidden u voor al de mensen die in moeitevolle omstandigheden verkeren. We denken aan mensen in ziekenhuizen, mensen in verpleeghuizen, mensen in andere instellingen. Er is zoveel gezucht en zoveel nood en moeite en zorg. Wilt u ondersteunen en kracht geven? En bovenal, Heere, verwachting, hoop schenken op u. Want we mogen gegronde hoop koesteren als we u vrezen. Want dan is er een hoop die uitziet op die machtige werkelijkheid, dat u straks, o Heere Jezus Christus, zult wederkomen. En dat er dan een einde komt aan alle pijn, alle zorg, alle gezucht. Dat dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt. De nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Waar u zelf bent, alles in allen. Een machtige hoop en een heerlijke verwachting dat die ook ons leven steeds weer opnieuw mag kenmerken. En zo komen wij samen tot u, Heere, ons afhankelijk wetend van uw zegen. Ook vanmiddag opnieuw belijdend, onszelf in onszelf onwaardig te zijn om de zegen te ontvangen. Maar wilt u ons die zegen geven op grond van uw genade, in het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 26 is een psalm waarin de psalmdichter aan de ene kant beleidt dat hij het spoor van Gods geboden wil volgen, maar aan de andere kant ook zegt: Heere, beproef me nou maar en wilt u mij ook eraan ontdekken, wilt u mij ook laten zien als er schadelijke wegen zijn. En ik denk dat dat ook juist een goede houding is voor ons als we weer opnieuw een gebod, een gedeelte van een gebod overdenken. Psalm 26, vers 1 en 2 en ook het derde vers. staat nog een stukje open van zondag 42. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Vraag en antwoord 110. En de vorige keer dan met elkaar gelezen en overdacht. Tot en met het woordje verboden. En dan lezen we verder. Daar en boven, bijna de laatste zin. Daar en boven verbiedt God ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit achtste gebod? Gij zult niet stelen, is dat immers, dat gebod. Dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorder. Met hem alzo handel als ik wilde dat men ook met mij handelde. En daarboven ook, dat ik trouw arbeid, opdat ik de nooddruftige ook mogen helpen. Tot zover. En we zingen straks met elkaar uit Psalm 119. Het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden. En schraag ondersteun op dat spoor mijn wankelende gang. Gemeente, het achtste gebod gaat over geld en goed. Hele belangrijke dingen in deze wereld. En we hebben de vorige keer gezien dat God verbiedt dat we geld en goed, dat in het bezit is van de ander, dat we dat naar ons toe proberen te trekken op een verkeerde manier. We mogen niet stelen. En wat wordt er toch veel gestolen? Ontzettend veel gestolen. Uit huizen, uit auto's, uit winkels en noem verder ook maar op. Er is, om zo te zeggen, een enorme stroom van diefstallen elke dag weer opnieuw. God zegt, ik verbied dat. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook onze aardse overheid dat zegt. Hè? Want als je daarop betrapt wordt, dan krijg je straf. Dan word je beboet of je krijgt nog een zwaardere straf. Ook de aardse overheid zegt, ik verbied dat. De vorige keer hebben we gezien dat diefstal niet alleen maar zo openlijk kan gebeuren, maar diefstal eigenlijk ook een klein beetje slinks kan gebeuren. Een klein beetje zo van, ja, dat valt niet meteen op, het loopt niet zo in de gaten. Achteraf zie je ineens dat er wel van alles gebeurd is. We noemen dat fraude. God verbiedt ook fraude. Oneerlijkheid met subsidies, uitkeringen, oneerlijkheid met belastingen, oneerlijkheid in de handel. En noem al die dingen zomaar op. Misschien zijn er nog wel meer praktische, concrete dingen te noemen. Dat zou best kunnen. Als er een jongere onder ons is, die zou misschien wel zeggen, nou dat hoort er eigenlijk ook bij. God verbiedt het. Alle openlijke diefstal, alle slinkse, verborgen diefstal. En wat ik net zei, dat geldt ook van onze aardse overheid, die zegt het ook. Wij verbieden het. De vorige keer hebben we dat met elkaar overdacht. Is daarmee nou dat achtste gebod helemaal behandeld? Nee, gemeente, want het is zo, ik zei al, het achtste gebod, dat gaat over geld en over goed. En daar is nog wel wat meer over te zeggen. Want geld en goed, ja, daar moet je wel op een goede manier mee omgaan. En geld en goed, je zou kunnen zeggen, daar goed mee omgaan, dat is het positieve van dit gebod. Dat gebiedt de Heere. Je mag het, wat van een ander is, niet proberen op de verkeerde manier tot je te trekken. Maar wat je hebt, moet je op een goede manier gebruiken. En wat is dat nou? Op een goede manier omgaan met je geld en met je goed. Nou, de catechismus die geeft daar vanmiddag ook een aantal praktische handwijzingen voor. In dat laatste stukje van antwoord 110 en ook in antwoord 111. En daar gaan we het vanmiddag met elkaar over hebben. En ik heb als thema gekozen: goed omgaan met het goed. En dan willen we drie dingen met elkaar overdenken. Dat geld en dat goed, hè, van wie is dat nou eigenlijk? En in de tweede plaats, ja, hoe ga ik daar nou mee om? Wat doe ik daar nou mee? En de derde plaats, wie dien ik daar eigenlijk mee? Dus goed omgaan met het goed. Van wie is dat nou eigenlijk, mijn geld en goed? En wat doe ik daar nou mee? En wie dien ik er mee? Wij, gemeente, hebben allemaal bepaalde bezittingen. Jongeren, jij hebt toch ook bezittingen? He? Wij in West-Europa, we hebben allemaal bepaalde bezittingen. Natuurlijk, de een heeft meer bezittingen, de ander heeft minder bezittingen. En dat is ook niet waar het vanmiddag over gaat, hoor. Maar we hebben allemaal bepaalde dingen die wij bezitten. We hebben wat geld en wat goed. Mogen wij geld en goed bezitten? Wat zegt de Bijbel daarover? De Bijbel zegt erover dat wij dat inderdaad mogen hebben. Privé-eigendom. In de Bijbel wordt in het Oude Testament gezegd dat is zelfs een onderpand van de belofte. En als u of jij zegt, dat begrijp ik even niet, moet ik even wat uitleggen en duidelijk maken. In Israël was het zo, dat als je een stukje grond had, dan was dat stukje grond eigenlijk een duidelijk bewijs ervan dat je ook deel had aan de beloften van de Heer. Dus eigendom, privé-eigendom, was heel belangrijk in het Oude Testament. En hoe is het eigenlijk in het Nieuwe Testament? Hè? Er zijn heel wat mensen die denken dat je in het Nieuwe Testament leest dat je geen privé-eigendommen mag bezitten. Want dan wijzen we altijd weer naar de eerste Pinkstergemeente en dan staat er immers ook, hè, ze hadden alle dingen gemeenschappelijk en ze verkochten hun geld en ze verkochten hun goed en ze maakten dat geld eigenlijk ook besteden ten goede van de armen. Nou, dus zo moeten we als christenen dan omgaan met ons goed, wordt gezegd. Wij mogen geen eigen bezittingen hebben, maar dat is niet wat je daar in Handelingen leest. Ik zal u zeggen, gemeente, dat er nergens in het Nieuwe Testament een bindend voorschrift is om te handelen zoals die Pinksterkerk handelde. Nergens. En ook in die eerste Pinksterkerk waren privé-eigendommen niet ongeoorloofd. Als u zegt, ja, maar hoe blijkt dat nou? Dat blijkt dat als iemand het wilde verkopen, dan was dat heel goed. Maar besloot iemand om wat voor reden ook om zijn goederen niet te verkopen, dan werd hij daarom niet bestraft. Dus ook in het Nieuwe Testament, zelfs in het boek Handelingen, komt privé-eigendom duidelijk voor. Wij mogen bezittingen hebben, jazeker. Maar, en daar gaat het ten diepste om, de grote vraag is, ook als wij bepaalde bezittingen hebben, wie bezit het dan eigenlijk? Zijn wij dan de bezitters? Zijn wij de eigenaars van ons geld en van ons goed? Of heeft Psalm 24 toch gelijk? Waar staat al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren? Nou, de vraag stellen is haar beantwoorden. Inderdaad, alles is uiteindelijk van de grote eigenaar met een hoofdletter. En dat betekent ook dat wij eigenlijk niets bezitten. Ook al bezitten we misschien aardig wat. Maar dat we in wezen helemaal niets bezitten. Wij hebben alleen maar het vruchtgebruik van de goederen. Weet je wat dat betekent, vruchtgebruik? Nou, dat betekent dat je het niet in bezit hebt, maar je mag van de vruchten van iets mag je genieten. Hè? Zo komt het vandaag de dag ook nog wel voor. Hè? Met erfeniskwesties ook, hè, bijvoorbeeld. Ik zal er niet breed over uitweiden, maar hè, dat een familie nog bepaalde bezittingen heeft en dat één persoon van de familie, zolang hij of zij leeft, ook het vruchtgebruik heeft van een woning of van de opbrengst van het land of wat dan ook. Hè. En zo ligt het. Wij hebben geen eigendom, ook al bezitten we behoorlijk wat. Wij zijn rentmeesters over dat wat God ons in bezit geeft. En ja, dat moet je beseffen. Dat betekent eigenlijk heel concreet, dat zou ik eigenlijk tegen jou ook willen zeggen, dat betekent heel concreet dat we op alles een sticker moeten zetten en op dat stickertje moet je schrijven geleend goed. Geleend goed. Goed. Dus ook daar waar je zo trots op bent, ook op die computer en alles wat ermee samenhangt, dat is in wezen maar geleend. En ook die woning waar we heel gelukkig mee zijn, is geleend goed. En vul dat nou verder maar in. Ik hoef natuurlijk niet al onze bezittingen nou vanmiddag op te noemen, dat kun je ook voor jezelf doen, hè. Maar de Heere is de grote eigenaar van alles. En als we eigenlijk dat niet goed beseffen, dan plegen wij diefstal tegenover God. Dan ontstelen we de Heere zijn eigendom en zijn eer. En daarom is het zo van belang. Hè? Alles waar wij van zeggen, het is mijn. Hè? We hebben nogal wat. Hè? Mijn dit, mijn dat. Moet je eigenlijk zetten, mijn met een hoofdletter. Ik ben geen eigenaar. Ik ben vruchtgebruiker. Of misschien ook wel een goed beeld. Ik kom daar zo meteen nog wel even op terug. Ik ben eigenlijk maar een rentmeester over wat ik te gebruiken krijg. En dat blijkt ook aan het einde van het antwoord 110 gemeente. Hè, want u denkt misschien, ja, waar staat dat hier in onze catechismus? Nou, die laatste twee woorden van antwoord 10, die wijzen ons op het feit dat de Heere de eigenaar is. Er staat, zijn er gaven. Zie je dat staan? Zijn er gaven. Dus alles wat we hebben zijn gaven van God. Als we dat zo vaststellen met elkaar, dat de Heere de eigenaar is en wij rentmeesters, vruchtgebruikers, dan is natuurlijk de volgende vraag, hoe gaan wij om met dat geld en met dat goed? Want als hij de eigenaar is, dan heeft hij het voor het zeggen. En dan moeten wij dus niet denken dat wij het voor het zeggen hebben. Maar dan is het wel de vraag, hoe moeten we dan omgaan met geld en goed zoals het in zijn ogen goed doet? Nou, ik denk dat we dan daar een algemeen antwoord op mogen geven en een meer concreet antwoord op mogen geven. En het algemene antwoord dat is eigenlijk wat ik net al zei, we zijn rentmeesters. Wat is een rentmeester? Er zijn vandaag de dag nog rentmeesterkantoren ook, die beheren bepaalde bezittingen en soms ook landerijen van mensen die ze in bezit hebben. En zo'n rentmeester die moet dat doen in opdracht van degene die het bezit. En die moet het zo doen dat ook degene die het bezit er gelukkig mee is. Hij moet de belangen van de eigenaar goed behartigen. En ook al is de eigenaar er niet bij aanwezig, hij moet altijd de zaken zo behartigen dat de eigenaar later zal zeggen, je hebt het prima gedaan, joh. Prima gedaan. Zo wil ik het hebben. Wij moeten goed omgaan met ons geld en met ons goed. We moeten in verantwoordelijkheid tegenover God ermee omgaan. Nou, dat is het algemene. Ja, zegt u en zeg jij natuurlijk en terecht ook van, en nu willen we het wat concreet hebben. Nu moeten we eens even uitleggen wat dat voor ons in de praktijk te betekenen heeft. Nou, laten we dat aan de hand van onze catechismus doen. Onze catechismus zegt, wil je op de goede manier omgaan met geld en goed, dan moet je voor drie dingen wachten. Gierigheid, misbruik en verkwisting. Want het gaat immers om zijn gaven. Gierigheid, misbruik, verkwisting. Gierigheid. Dat betekent hier in deze setting, betekent dat iets van hebzucht. Hè? Hebben. En hebzucht heeft heel vaak ook iets in zich van houden. Halen, hebben, houden. Ik wil graag alles hebben en ik wil het ook voor mezelf houden. Gierigheid, dat wil eigenlijk zeggen, ik haal het naar mij toe. Wat blijkt er eigenlijk uit? Als een mens hebzuchtig is, wat blijkt er eigenlijk uit? Dat blijkt uit dat hij met heel zijn hart verbonden is aan geld en goed. Ja. Hij is niet verbonden aan God, maar aan het goed. Er zit maar één lettertje, zit daar verschil tussen. Maar het is een wereld van verschil. Ik ben hebzuchtig. Ik zit met mijn hart aan het goed vast. En ik zit niet met mijn hart aan de Heere vast. En daarom moet je ervoor waken. Gierigheid, hebzucht, hè? Meer. Nou, we hebben samen een gedeelte gelezen uit het Nieuwe Testament dat daar ook over gaat. De Bijbel is soms inderdaad ook heel praktisch. Het gaat over gewone dingen in ons leven in het Nieuwe Testament ook. Dan schrijft Paulus, geldgierigheid, hebzucht, het is een wortel van alle kwaad. Wat betekent dat? Daar spruit een hele hoop ellende uit, uit die hebzucht van mensen. Hij schrijft ook, daardoor hebben sommigen lust gekregen en zijn afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Nou, het is waar. Hebzucht leidt tot een hoop narigheid. Voorbeeld uit de Bijbel. Wat denk je van Gehazi? Ja, die knecht van Elisa. Gehazi. Die het maar niet kon aanzien dat Naaman zo weer terug naar Syrië ging. Hij wou toch zo graag van die rijkdommen van hem hebben. Hè? Ja, toen verzon hij een list. Hè? Ach ja, maar hoe is het afgelopen? Nou, geld en kleding kreeg hij. Maar hij kreeg ook de melaatsheid van Naaman. Hij is er niet gelukkiger op geworden, die Gehazi. Wil je nog een voorbeeld hebben van hebzucht, waar het toe leidt? Wat denk je van Judas? Judas, de man die de kas beheerde bij de discipelen van de Heer Jezus. Wat heeft het hem opgeleverd? Uiteindelijk Jezus verkocht voor 30 zilverlingen. Ja, zo gelukkig is hij daar ook niet mee geworden. Want kijk, nee, ik zeg het verder niet, je weet het wel. En om nog één voorbeeld te noemen, hebzucht bracht Ananias en Safira ook tot de ondergang. Ze hebben een gedeelte van dat geld voor zichzelf gehouden, terwijl ze tegen de apostelen zeiden, dit is nou alles. Is dit alles? Ja, dit is alles, was niet waar. Nou ja. Daar loopt het op uit. Geldgierigheid, hebzucht. De Bijbel noemt het dus een wortel van alle kwaad. Hè? En op een andere plaats zelfs afgoderij. Nou, ik denk dat dat helemaal waar is. En zie je dat eigenlijk vandaag de dag ook niet gemeend? Hè? Natuurlijk, ik moet voorzichtig zijn dat ik nu geen uitspraken doe waar ik later op terug moet komen. Dat weet ik ook wel. En zoveel verstand heb ik ook niet van de economie. Dat geef ik eerlijk toe. Maar ik heb onlangs nog een artikel gelezen waarin een vooraanstaande bankier beleed dat geldgierigheid, hebzucht, een van de grootste oorzaken is, misschien wel de grootste oorzaak is van de economische crisis die we op dit moment doormaken. Hebzucht. We verpakken dat natuurlijk anders. We noemen dat bonus. Maar het is allemaal hebzucht, geldgierigheid. En je ziet inderdaad wat voor ellende erachter vandaan komt. En er misschien straks ook nog vandaan zal komen. Wij moeten ons wachten voor hebzucht, als we werkelijk beseffen dat de Heere de eigenaar is en wij de vruchtgebruikers. Wij moeten ons in de tweede plaats wachten, zegt onze catechismus, voor misbruik van de gaven van de Heere. Wat is misbruik? Nou, misbruik is het tegengestelde van goed gebruik. Misbruik. Je besteedt je geld aan dingen die niet goed zijn. Mag ik dan bij jou beginnen? Als je nou je geld gebruikt voor muziek die je van God afvoert, besteed je dan je geld goed? Of als je computerspelletjes koopt, ach, misschien koop je die wel niet eens meer, download je die tegenwoordig gewoon. Hè? Maar goed, je kan denk ik voor jezelf ook wel de balans opmaken, jongeren, van waar geef ik mijn geld aan uit? Geef ik dat misschien ergens aan uit waarvan ik niet graag zou willen dat het vanmiddag op de kansen genoemd werd? Hè? Piet geeft zijn geld uit aan dat het dan in ons midden zo genoemd zou worden. Waarom? Omdat je wel aanvoelt dat het doelen zijn waar het niet voor uitgegeven mag worden. Hè? Misbruik. Je kunt je geld misbruiken. Als je het aan verkeerde doelen besteedt. Als je er verslavingen van financieren moet. Ik noem maar een concrete toespitsing. En zo kunnen we misschien allemaal wel het concreet maken. Ook voor ons persoonlijke leven. Wij moeten ons wachten voor misbruik van geld en van goed. Want dan zijn we slechte rentmeesters. We zijn immers rentmeesters die zo met het geld en goed om moeten gaan, dat de meester in de hemel kan zeggen, je hebt het goed gedaan, daar ben je op een goede manier mee omgegaan. Wij moeten straks verantwoording afleggen van ons leven. Wij moeten ook verantwoording afleggen van hoe of wij met ons geld en goed zijn omgegaan. Jazeker. En dan het derde. Wij moeten ons wachten, zegt onze catechismus, ook voor verkwisting. Wat is verkwisting? Dat is over de balk gooien. Als je geld over de balk gooit, betekent dat je daarmee eigenlijk zegt van, ik ben zelf de eigenaar en ik doe ermee wat ik wil. Maar dat is immers niet waar. De Heere moet het bepalen. En daarom verkwisting moeten we ook afwijzen. Verkwisten, dat is het zomaar een beetje om je heen strooien zonder je verantwoording te doen. Zonder verantwoording te doen van waarom. Nou, dus wij moeten goed omgaan met geld en goed. De Heere is de eigenaar. Wij moeten ons wachten voor hebzucht, misbruik en verkwisting. Is dat het enige wat we vanmiddag met elkaar moeten overdenken? Over het goed omgaan met ons goed? Nee, er is nog een aspect. En dat aspect wordt vooral in antwoord 111 onder woorden gebracht. Ik ontvang mijn geld en goed niet alleen maar om mijzelf te onderhouden, Maar ik ontvang het ook om iets daarvan af te staan tot onderhoud van anderen. En dan anderen, meer concreet, mensen die heel weinig hebben om, of misschien zelfs helemaal niets hebben. Ik word opgeroepen om met mijn geld ook anderen te dienen. Nou, moet je dan alles weggeven? Ik herinner me dat ik onlangs bij iemand in onze gemeente kwam en die zei van, ik krijg zoveel giro's zo binnen en als ik alles maar zou invullen, zou ik aan het einde van de maand niets meer over hebben. Nou, dat kan natuurlijk ook niet. Hè? Dat is de bedoeling ook weer niet. Maar we zullen wel dat wat we kunnen missen ook moeten, willen afstaan om de ander ermee te dienen. Een ander veraf of dichtbij, er zijn zoveel goede doelen. Werkelijk goede doelen. En daar kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan. Hè? En ja, ik denk dat we dan ook tegen elkaar moeten zeggen, maar dat zal ook door u allemaal wel onderschreven worden, dat als we iets geven, moeten we ook heel goed in de gaten hebben wat de stichting of de organisatie ook in geestelijk opzicht doet. Er zijn genoeg christelijke stichtingen en organisaties die zich inzetten voor de armen en andere mensen in nood. En we zullen denk ik die vooral ook moeten ondersteunen. Wij mogen met ons geld en ons goed anderen dienen. Wij mogen met ons geld en goed ook elkaar dienen. Wat zeg ik? Ik bedoel daarmee eigenlijk de dienst van de Heere onderhouden. Ook de dienst van de Heere kan niet zonder bijdragen. Helaas niet. We hebben alles in stand te houden. Kerkgebouw en salarissen en noem al die dingen maar op. Dat is allemaal nodig om de dienst van de Heere in stand te houden. In het oude Israël was het zo dat de mensen moesten 10% van hun inkomen afstaan aan de tempelkas. De bekende tienden. In de loop der tijd is er heel veel discussie geweest. Moeten wij vandaag de dag die tienden nog geven? Of hoe zit dat eigenlijk? Nou, ik denk dat we één ding ook voor ogen moeten houden. En dat is, gemeente, dat in Israël de tienden een samenvatting was van alle soorten van belastingen. Dus in Israël had je niet een kerkelijke bijdrage en dan nog een maatschappelijke belasting. Nee, die tienden was voor alles. Nou, en bij ons is het natuurlijk gescheiden. Wij moeten belasting betalen aan onze overheid. En een kerkelijke bijdrage is dan daar weer van onderscheiden. Daarom denk ik ook niet dat je 10% als dwingend op moet leggen. Maar wel dat ik ervan overtuigd ben dat als je dat kunt geven voor de dienst van de Heere, dat het wel heel goed is. Hè? Maar in ieder geval zal ook ieder daar ook heel serieus naar moeten kijken wat de mogelijkheden zijn voor hem of haar persoonlijk. En ja, en dat moeten we ook goed tegen elkaar zeggen vanmiddag. We hebben ook een opdracht om de dienst van de Heere in stand te houden en dus ook met onze inkomsten de kerk waartoe we behoren te dienen. Dus mijn geld, mijn goed, van wie is het? Van de Heere. Wat doe ik daar nou mee? Ja, dat ik het op een goede manier, verantwoorde manier ook besteed. Dat ik mij wacht voor hebzucht, misbruik, verkwisting. Mijn geld en goed. Wie dien ik daar nu mee? Dan dien ik daarmee, zeg maar, de mensen in nood. De mensen ver hier vandaan, die zoveel zorg en moeite hebben, soms als het gaat om de eerste dingen van het levensonderhoud. En ik dien, als het goed is met mijn gaven, ook de instandhouding van de kerk van de Heere. waar ik deel van uit mag maken en waar ik ook een verantwoordelijkheid voor draag. Als je dit zo vanmiddag allemaal overziet, gemeente, als je dit zo met elkaar overdenkt, dan denk ik dat we tot slot dit tegen elkaar moeten zeggen. Goed omgaan met het goed, met geld en goed, dat is best moeilijk. Dat is best moeilijk. Want laten we eerlijk zijn, wij mensen, hè, wij zijn mensen die toch eigenlijk heel makkelijk weer met ons hart aan die dingen vast gaan zitten. Of op een andere manier toch daar verkeerd mee omgaan. Wat is nou het geheim van goed omgaan met je geld en met je goed? Dat is een leven dicht bij de Heer. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar toen we over het vijfde gebod met elkaar samen nagedacht hebben, toen hebben we ook een gedeelte gelezen uit de Efeziërsbrief. En in die Efeziërsbrief komt op een gegeven moment dat zo duidelijk naar voren, hè? Dat je gehoorzamen moet. En dan staat er in de Heere. En ik denk dat we dat ook bij dit achtste gebod moeten bedenken. In de Heere. Dat betekent dicht bij hem leven. In afhankelijkheid van de Heere leven. Elke dag weer opnieuw. Beseffen, hij is de grote eigenaar. Wij ontvangen het, maar we moeten het ook van hem ontvangen. Dicht bij de Heere leven. De vrezen van de Heere heeft ook praktische consequenties. Daadwerkelijke consequenties voor de praktijk van ons leven. Goed omgaan met je geld en goed. Er niet aan vastzitten, maar het ook niet verkwisten. Op een goede manier mee omgaan. Het is een vrucht van het geloof. En die vruchten van het geloof, die groeien en die bloeien. Alleen in de omgang met de Heere. Dus dit achtste gebod, dat brengt mij ook weer aan de voeten van de Heere. Want wij denken natuurlijk vanmiddag, ach, het gaat over praktische dingen, het gaat over geld en goed, dus het gaat niet over de verhouding tot de Heere. Nee, het gaat wel degelijk over de verhouding, de persoonlijke verhouding tot de Heere. Hoe meer ik aan zijn voeten ben, hoe beter ik ook met mijn geld en goed zal kunnen omgaan. En dan tot slot het allerlaatste. Helaas moet ik steeds weer erkennen, Heere, ik ben een slecht rentmeester geweest. Ik ben toch weer niet goed bezig geweest. Ik heb toch weer met mijn hart te veel mij gezet op de dingen van beneden. En ook dan moeten we weer aan de voeten van de Heere komen. Nu om vergeving. Heere, vergeeft u me dat ik het goed van beneden weer veel hoger geacht heb dan het goed van boven. Geef me uw genade, Heere. En vervul mij opnieuw met uw Heilige Geest, opdat ik werkelijk goed omga met geld en goed, tot eer van u en tot heil van mijn naaste. Amen. Laten we samen danken en bidden. Uw geboden hebben alles te maken met ons dagelijkse, ons praktische leven. Dat hebben we ook vanmiddag opnieuw gezien, Heer. Wij zijn bepaald bij de noodzaak van goed omgaan met ons goed. En we hebben aan het einde van onze overdenking ook met elkaar onder ogen gezien dat ook alles te maken heeft met de verhouding tot u. Soms denken we dat geld en goed buiten de dingen van u staan, dat het geestelijke leven ook op een ander niveau is en boven de dingen van ons dagelijks leven uitgaat. Maar vanmiddag is het ons weer opnieuw duidelijk geworden. Het heeft te maken met ons dagelijkse bestaan, met de gewone dingen van ons leven. We kunnen ook alleen maar op een goede manier omgaan met dat geld en met dat goed, als we in afhankelijkheid van u leven, als we dicht bij u leven. Dan zult u door uw Heilige Geest ons ervoor bewaren dat we hebzuchtig worden, of dat we verkwisters zijn, of dat we op een andere manier de gave van u misbruiken. U heeft er recht op, Heere, dat we u eren, ook met geld en goed. En dat we ook de naaste die in nood is, ermee dienen, voor zover we dat kunnen. Heere, zegen dit onderwijs aan ons aller hart. En wilt u geven dat ook onze jonge mensen daarmee bezig mogen zijn en daarover na mogen denken. We bidden om uw zegen, Heere, voor de komende week. Voor heel wat jonge mensen geldt dat ze in de komende week het centrale schriftelijk examen zullen moeten maken. Een eindexamen. We bidden voor hen, wilt u hen nabij zijn. En wat zou het een vreugde zijn, Heere, als straks ook de uitslag positief mag zijn. Wilt u hen zegenen? In deze dingen zijn wij mensen toch van uw zegen zo afhankelijk. Heere, we bidden voor ons die ons dagelijks werk weer moeten doen. Wilt u ons de krachten voor geven? We bidden ook voor allen onder ons die vanwege alle moeite rondom de crisis die op dit moment heerst, voor allen onder ons die ook op hun werk spanningen ervaren, omdat het allemaal zo moeilijk gaat. Hoe zal de toekomst eruit zien? Kunnen we onze baan behouden? Hoe gaat het met ons bedrijf? Ook die dingen leggen wij heel nadrukkelijk voor u neer, Heere, en we bidden of u ons ook daarin rust wilt geven. Rust in u. We bidden van u, Heere, of u ons helpen wilt in alle dingen die op onze weg komen, die we hebben te doen, ook als we niet meer aan het arbeidsproces deelnemen of kunnen deelnemen. Wilt u ons dan ook sterken en helpen, Heere, bij wat onze hand vindt om te doen. Wij willen u samen bidden of u ook wilt geven dat onder ons uw werk mag doorgaan als ook de vergaderingen plaatsvinden van de kerkenraad, zoals morgenavond weer het geval zal zijn. Of als er huisbezoeken zullen plaatsvinden, wilt u uw zegen daarover gebieden, Heer. Want daar zijn wij van afhankelijk. En wij vragen van u of wij komende donderdag elkaar als gemeente ook weer opnieuw mogen ontmoeten in uw huis. Of via de kerktelefoon. Dat we dan ook stil mogen staan bij dat heilsfeit van uw hemelvaart. En we bidden nu alvast, Heere, of u ons iets van de rijkdom van dat heilsfeit wilt laten zien. Doe genadig verzoening over alles wat ons aankleeft en niet was naar uw wil. En wilt u ons aanzien alleen in hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 17, vers 3 en vers 7 is de slotzang van deze middagdienst. Ga in vrede naar uw woning, ook een nieuwe week weer in. Met u draagde de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.